Vrienden, ik ga beginnen met de vragenbeantwoording. Ik heb ze nog niet gerubriceerd. Misschien komen we doublures tegen, maar dat geeft niet. Dan hebben we die gehad. Er moet toch een moment komen in al je zoeken en uitzien waarop je zeker mag weten een kind van God te zijn. Ook al mag je door Gods woord aangeraakt worden en verlangen door het bloed van Christus verlost te worden, geeft moed en kracht, maar niet de rust en vrede. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Ja, dat ben ik helemaal met de vragensteller of vragenstelster eens. En ik wil er ook best nog wel wat aan toevoegen ter verduidelijking. Wat ik vanavond behandeld heb, en waarom ik ook vader Brakel nog aangehaald heb, en een bepaald standpunt ingenomen heb met betrekking tot wie aan het avondmaal mag deelnemen, dat is eigenlijk om tegemoet te komen aan mensen die zover nog niet zijn, dat ze zeker zijn van hun geloof, en dat ze daarom dan zouden afblijven van het avondmaal. Dus ik vind op zich dat een verschillend iets, als u zegt er moet een moment komen waarop je zeker mag weten kind van God te zijn, ja nou en of, dat is eigenlijk, dat hoort ook helemaal bij het geloof. Alleen, u kunt zich voorstellen dat daar een weg aan vooraf gaat, dat er een weg naartoe leidt, en daar wil ik best ook nog wat over zeggen. Maar mijn uitgangspunt was niet, je hoeft niet zeker te zijn van je geloof, en het geeft niet als je het niet zo zeker weet, dat was mijn uitgangspunt niet. Maar mijn uitgangspunt was van, hoe laag mag je nou de ruif hangen voor degenen die graag aan het avondmaal gaan? Moet je dan zeggen, ja, maar je moet eerst toch echt wel zeker zijn van het geloof. Of mag je nu zeggen, als je, zoals ik het met Brakel heb gezegd, en verder nog in andere woorden, als je verlangen helemaal uitgaat naar de Heer Jezus en je ziet heerlijkheid in hem, al mis je zo direct die zekerheid in de toe-eigening dan, toch wil de Heer juist dat middel van het avondmaal gebruiken om die zekerheid te werken. En dat zomaar hoe langer hoe meer te versterken. Dat was mijn uitgangspunt. Kijk, als ik een lezing had gehouden hier vanavond over het geloof, dan was een van de aspecten natuurlijk ook geweest, de zekerheid van het geloof. En dan zou dit ook erbij betrokken zijn geweest. Romeinen 8, die door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En dan eindigt dat hoofdstuk, Romeinen 8, met ik weet en ben verzekerd dat nog dood nog leven me scheiden zal van de liefde Gods in Christus Jezus. Dat moet iedere christen kunnen zeggen als het goed is. Alleen iedere christen is niet zo ver gevorderd nog. En wat je ook kunt hebben, er zijn misschien momenten dat u het wel kunt zeggen. En dat u er overheen ziet en dat het voor u zeker is en dat je op een ander moment weer aangevochten wordt. En dat het onderuit gehaald wordt en dat er dingen gebeuren in je leven waardoor je op jezelf teruggeworpen wordt en jezelf weer zo tegenvalt en de Satan daarvan gebruik maakt, zodat je onderuit gaat en ja, daar lig je dan. En waar is dan je zekerheid? Het is niet zo van, er is een weg naar de zekerheid van het geloof en dan blijf je altijd zeker in die zin, dan word je nooit meer aangevochten, dan zal je nooit meer twijfelen. Dat is niet zo. Ons geloof blijft onvolkomen in dit leven. Calvijn heeft ook gezegd, bij het vuur van het geloof zal altijd de rook van de twijfel zijn. Maar twijfel is geen kenmerk van het geloof, zekerheid is wel kenmerk van het geloof. Dat vooropgesteld. Dus wat betreft het aan het avondmaal gaan heb ik gezegd, als je hele hart daarnaar uitgaat en er het oog is geopend voor de dierbaarheid van Christus, dat je ervan overtuigd bent dat je hem nodig hebt gekregen. Kijk, dan is daar vanzelf die trekking naar het heilig avondmaal. Maar dit is helemaal waar op zich, dat God wil dat zijn kinderen verzekerd zijn. Als een kindje geboren wordt en het blijft op hetzelfde geboortegewicht na 3 maanden, ga je er ook mee naar de dokter. En dat is met een gelovige ook zo, daar moet groei zijn in het geloof. En er zijn verschillende trappen in het geloof, verschillende maten van zekerheid. Kijk, ik heb het ook het voorbeeld wel eens gebruikt en dat zult u ongetwijfeld wel eens meer gehoord hebben. Een eierdopje vol, of een kommetje vol, of een emmer vol. Het is allemaal vol, maar in het een zit wel meer dan het ander. En zo hoort bij het geloof altijd zekerheid. Maar die verzekerdheid is natuurlijk wel verschillend of je nou een emmer vol hebt, om het zo eens te zeggen, of een eierdopje vol. De Heere wil dat zijn kinderen er zeker van zijn. Dat ze een borg en zaligmaker hebben, de Heere Jezus Christus. En daar moeten we allemaal naar staan, naar uitzien. En dan mag je ook echt het anker uitwerpen in het borgwerk van Christus. En er zeker van zijn. Ook al mag je door Gods woord aangeraakt worden en verlangen door het bloed van Christus verlost te worden. Het geeft moed. Maar ja, inderdaad, de ware rust is niet je honger. Kijk, honger moet verzadigd worden. Dorst moet gelest worden. Verlangen moet bevredigd worden. Je kunt niet leven alleen maar uit je verlangen, uit je honger, uit je dorst. Maar het is wel de weg waarlangs God je brengt tot verzadiging, tot bevrediging, tot zekerheid. Die weg van worstelen en geloofsoefeningen, Waardoor de Heer zijn kinderen hoe langer hoe meer leert de zaligheid te zoeken en te vinden in Christus Jezus. Die weg zal toch uitlopen op een meer zeker zijn van je geloof. Terwijl je momenten kunt hebben dat je dat niet zo voelt, omdat je emotionele leven wisselt van dag tot dag en van uur tot uur, kan het dan toch zo zijn dat op de bodem van je hart ligt: ik weet en ben verzekerd dat niets me kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, want ik heb een borg gevonden. Dus dat staan naar zekerheid, daar ben ik van harte voor, dat is goed, dat wil de Heer ook. Maar het ging erover, moet je zeker zijn om aan het avondmaal te gaan. En dan zeg ik, nee, dat is juist een middel tot versterking van het geloof, steeds weer. Volgende vraag, als u zo vader Brakel aanhaalt, verklaart u mijn hart. U zegt daarmee dus dat het heilig avondmaal ook voor mij is. Als ik op deze grond in mijn eigen gemeente, ook een gereformeerde gemeente, aan zal gaan, zal dit niet overgenomen worden. Dat vind ik zo vreselijk moeilijk. Ik kom zo nooit verder. Was ik nu bevestigd, dan was het veel duidelijker. Ja, ik kan die vraag goed begrijpen. Helaas kunt u nu niet meer bij vader Brakel naar de kerk gaan. We zitten een paar eeuwen later. Maar het woord van vader Brakel is mij dierbaar en u ook blijkbaar. Omdat het een woord uit de schrift is, daarom. Niet omdat het Brakel is, maar omdat hij de Bijbel laat spreken. Je moet eens kijken in de redelijke godsdienst, als hij over allerlei onderwerpen schrijft, hoeveel Bijbelteksten hij aanvoert tot bewijs. Die man heeft ontzaglijk veel van de schrift geweten, gestudeerd, helemaal van doordrenkt. En alles wat hij zegt, bewijst hij met Bijbelteksten. Prachtig is dat. Hoe daarmee om te gaan, daar is inderdaad, daar wordt verschillend mee omgegaan. In ons eigen kerkverband, laat ik dat dan nu zomaar even noemen, wordt daar verschillend mee omgegaan. In Opheusden bijvoorbeeld, daar, ik sprak pas iemand die was overgekomen uit Opheusden naar Lelystad. Nou, dat is hetzelfde kerkverband en die merkte toch wel enig verschil. Ja, dat geloof ik ook wel. Ik bedoel nu niet op personen, het gaat nu niet over personen, maar het gaat over een kerk, een gemeente. En hoe daar de visie is. Daar gaan alleen mensen aan het avondmaal die helemaal zeker zijn van hun geloof. En het zijn er maar een paar. En volgens ingewijden zijn het er nog te veel. Maar dat is dus ook een standpunt. Dat je zo hoog genorm stelt voordat je aan het avondmaal zou kunnen deelnemen. Kijk, ik weet zeker, dit kan de bedoeling van de Heere Jezus niet geweest zijn toen hij het avondmaal instelde. En nu even los van Opheusden, dan moet je nou gelijk weer vergeten. Maar vul maar een andere gemeente, vul dan maar je eigen gemeente in hier. Er zijn gemeenten die zeggen, je moet eerst zeker zijn. Helemaal zeker zijn. En dan, als je zo ver gevorderd bent, nou ja, dan is voor jou het avondmaal. Nou, dat is eigenlijk fijn voor die mensen dat ze zo zeker zijn. Dat wil de Heer ook. Maar al die andere mensen die dan die trap niet bereikt hebben, die vallen buiten de boot. Dat is niet goed. Dan, misschien dat ze wel gedurig twijfelen. Ben ik dan wel een kind van God? Het geloof wordt niet gevoed op de goede manier dan. Er is een verkeerd beeld van. Met wie stelt de Heer Jezus het avondmaal in? Nota bene met mensen die zich nog ergeren aan zijn borgwerk. Dat blijkt, want daarom vluchten ze uit Gethsemane. Niet om hun hachie te redden. Maar Jezus zegt, je kan dat met de Bijbel bewijzen, omdat ze zich geërgerd hebben dat hij zich zomaar weerloos overgaf. Dat hij voor hen borg wilde zijn. Daaraan hebben ze zich geërgerd. En die hadden al het avondmaal gevierd. Mensen die in hun levenswandel nog zo weinig gevorderd waren, dat ze na het avondmaal een gesprek kregen en eigenlijk met elkaar in twist waren over wie de meeste was van hen, wie het belangrijkste was. Nou, dus dat is al een bewijs dat de Heer Jezus niet het zo bedoelt dat alleen de hoogsten, de verst gevorderden in de genade het avondmaal mogen gebruiken. Nee, de kleinsten horen erbij. Maar er moet een verbinding zijn met Christus. Al is het dat uitgaan van je hart naar hem. Nou, en nu zijn er andere gemeenten en daar wordt dat wel gezegd. Dus daar wordt die ruif lager gehangen, om het zo eens te zeggen. En dan komen er ook meer mensen aan het avondmaal, dat is duidelijk. En dan kan de een van de ander zeggen, zie je wel, de timmerman die heeft, die mens zal nooit werkloos worden. Want er moeten zoveel avondmaaltafels getimmerd worden. En dan krijg je natuurlijk daar zo'n visie op. Jammer, want het is gewoon verschil in hoe hanteer je het avondmaal en de norm van wie aangaat en niet. U zegt, ja, dat is natuurlijk een groot probleem wat ik hier vanavond voor u niet op kan lossen. In de eerste plaats, als je kerkrechtelijk gezien het recht hebt om aan het avondmaal te gaan, dan zal niemand je kunnen afwijzen. En dan mag je daar denk ik juist versterkt worden. Misschien brengt het wel extra spanningen mee, maar je mag daar versterkt worden in het geloof. En dan komen tot die zekerheid. Ook al zouden de anderen in de gemeente dat niet van je overnemen. Omdat ze vinden dat, dat er andere maatstaven zijn dan die vader Brakel heeft aangelegd. Dan zou je iets van de smaadheid moeten dragen van de meester. Maar dat is heel goed wel om dat te doen. Dat vormt geweldig. In zelfverloochening en in navolging van Christus. Ik moet toch van de troon. En hij moet toch helemaal op de troon. Wie mij volgt, die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Wie achter mij wil komen. Dus dat hoort er dan bij. Niemand verbiedt u om aan het avondmaal te gaan. De Heere kan het gebruiken om u te versterken. En als het niet geaccepteerd wordt, is dat jammer. En een gesprek kan daar natuurlijk ook wel eens wat nieuw licht opwerpen. Maar het probleem kan je niet zomaar in één keer oplossen als er verschillende maatstaven gehanteerd worden. En dat is in de praktijk helaas zo. Dus daar is weinig aan te doen nu. Maar mijn advies persoonlijk aan u zou zijn, als die begeerte echt uitgaat en je voelt dat de Heer je roept, je mag dat geloven, je mag dat, dan moet je niet tegen laten houden door een visie die niet gegrond is op de schrift en de belijdenis en bijvoorbeeld wat vader Brakel daarvan zegt. Dus dat zou je toch niet verhinderd behoeven te worden en dan zou God dat toch kunnen zegenen voor je. Soms heb ik meer aan de preek of bijvoorbeeld de nodiging voor de bediening van het heilige avondmaal dan aan het aanzitten en de viering van het heilige avondmaal zelf. Hoe moet ik dit zien? Is er dan iets mis of iets niet essentieel? Is dit niet essentieel van belang? Soms speelt de spanning ook een negatieve rol. Als je in het gewone leven een stille blijdschap met betrekking tot de dienst van de Heer mag genieten, is het dan erg als de viering van het heilige avondmaal niet een bijzondere ervaring geeft? Ik heb een vraag gezien die erop lijkt. Nou, dan komen we nog wat. Oh ja, hier. Is het goed om bijzondere ervaringen van het heilig avondmaal te verwachten? En als dat niet gebeurt, moet je dan zeggen, ik heb er niets aan gehad. Soms wordt er te bijzonder iets verwacht van het moment van de avondmaalsviering zelf. Het is eigenlijk heel nuchter. De Heere roept je naar zijn tafel, hij geeft de tekenen en hij verzekert je door die tekenen van zijn werk, zijn borgwerk voor jou. Zo waar als je die tekenen ziet, het brood gebroken ziet worden, mag je als het ware Christus aan het kruis zien hangen en geloven dat deed hij voor mij. Dat is de bedoeling van die tekenen en zegelen. Die hebben een verzekerende werking. Dat is op zich al heel bijzonder, vind ik. Dus nu hoef je niet nog eens te verwachten dat er dan nog daarbij nog iets anders heel bijzonders gebeurt, wat daar los van zou staan of zo. Dat is een verwachting die is niet helemaal gegrond. En daarop volgt vaak een teleurstelling. Je hebt niet gekregen, er is niet gebeurd wat er verwacht is. Je moet het heel gewoon zien. De Heere nodigt je aan zijn tafel en gebruikt daar het zichtbare evangelie. Dat is op zich niet meer bijzonder of meer heilig dan wat God doet onder de woordbediening. Wel is het zo dat tijdens de viering van het avondmaal heeft Christus beloofd dat hij er is. Dit is mijn lichaam, dit betekent mijn lichaam. Wij hebben dan de Calvijnse opvatting van de avondmaalsviering, dat Christus ook met zijn geest tegenwoordig is. De een merkt dat wel en de ander merkt dat niet. Dat hangt ook van je innerlijk af, van het werk van de Heilige Geest in je hart. Sommige mensen die zijn heel erg sacramentgevoelig. Ik ken mensen die hebben aan ieder avondmaal hebben ze iets bijzonders. En dat is helemaal niet gelogen. Als ze dan vertellen daarover en getuigen, dan zeg je, ze hebben het weer te pakken. Ze hebben het weer gehad. Die zijn heel sacramentgevoelig. Ik heb dat niet altijd. Dat is wisselend. De ene keer heb je er meer aan dan de andere keer. Maar dat wil niet zeggen dat je dan de ene keer dat het dan minder is. Het is toch hetzelfde? Het is toch dezelfde Christus? Het is toch dezelfde lijn? Het is toch hetzelfde heil waar het over gaat? We moeten niet al te veel afgaan op hoeveel dat gevoel dan allemaal meedoet of niet meedoet. Het gaat toch om de werkelijkheid, om het geloof. En dan zal het gevoel wel weer in de pas gaan lopen van het geloof, als het goed is. Maar dus dat bijzondere moet je niet verwachten. Ik vind het al bijzonder genoeg als je daar mag komen, mag belijden, aan zijn tafel mag zitten en geloven wat daar gebeurt. Geloven wat hij zegt. Eet, drink, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken is. Een volkomen verzoening van al onze zonden. Nou, als je dat gelooft, dan heb je, vind ik, genoeg. Moet er daar nog iets bijzonders, nog iets erbij komen? Sommige mensen hebben dat. Die zijn heel sacramentgevoelig. Andere mensen zijn meer woordgevoelig. Ik ken ook mensen die gaan heel hun leven aan het avondmaal en hebben daar eigenlijk nooit iets bijzonders meegemaakt. Nou, wat dan nog? Dan ben je ten eerste gehoorzaam aan het bevel van Christus. Natuurlijk gaat het wel om het ware geloof. En die hebben soms meer aan wat hier nou staat. Ik kan dat wel plaatsen ook. Dat je aan de nodiging, dat is dan het woord weer. Of soms de psalm die gezongen wordt aan het avondmaal, dat enorm versterkt ineens. Dat je daardoor ja, geweldig naar de Heer toe getrokken wordt en dat het geloof weer heel opvlamt in je hart. Dat kan. Maar u hoeft zich niet, zal ik maar zeggen, heel erg wanhopig te voelen van ja, nu ga ik het avondmaal en nu is er nog nooit iets heel bijzonders gebeurd. Als je dat in alle rust en vrede mag ontvangen, mag genieten en daardoor versterkt mag worden, dan is dat goed. Dan hoeft er geen bijzondere openbaring te zijn. Hoewel God dat kan doen. Maar dat kan hij toch ook onder het woord doen. Dat kan hij toch ook onder je stille tijd doen. Ik heb zelf meer in mijn stille tijd eerlijk gezegd. Als ik voor de Heer alleen ben met zijn woord. En dat het dan wel eens zo je aanspreekt. Dat je tot op je knieën komt. En dat je ja, tot aanbidding mag komen. Want de grootheid van de Heer. En dat je dat zo mag zien. Dat je op dat moment zou je zo over kunnen stappen in de eeuwigheid. Nou, het gaat maar om of je leven helemaal verbonden is met de Heer. We moeten niet allemaal zo heel bijzonder toespitsen op het avondmaal. Maar juist voor het zwakke geloof is het een duidelijke versterking. Dus ik heb hier geen commentaar verder op deze vraag. Als je de dienst van de Heer mag genieten en je hebt bij het avondmaal niks bijzonders, moet je dan zorgen maken? Ik denk het niet. Ik vind wel dat je erin oefenen moet. Soms geeft het avondmaal weinig vrucht door emotie. Doordat mensen al zoveel hebben meegemaakt om door die barrière heen te breken, om op te staan en aan tafel te gaan, dan zitten ze daar en zijn ze eigenlijk helemaal van de kaart. En dan zien ze niks in de teken en dat gaat eigenlijk waar het nou om gaat, dat gaat dan aan ze voorbij. Ik kan dat wel begrijpen, maar dan moet je zeggen, hé, vriend, volgende keer moet het anders. Dan moet ik niet zo naar mezelf kijken en dan moet ik niet zo naar mijn emoties kijken en dan moet ik niet zo alleen maar in mijn eigen hart wroeten, maar dan moet ik ten eerste zien dat ik daar kom. En waar het dan om gaat, dat moet ik dan eens in de gedachten houden. Dan moet ik eens goed gaan opletten. Wat gebeurt er eigenlijk? Brood wordt gebroken. Wat bedoelt de Heer daarmee? Ik voor jou gebroken. Ik krijg de beker aan de mond. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Zie je mijn handen? Daar ging het bloed. Voor jou. Voor jou. Ja, als je daar geen troost uit hebt, waar zou je dan troost uit moeten hebben? Kijk, dan moet je gewoon voor jezelf bedenken, wat bedoelt de Heer nou te onderwijzen met het avondmaal? Dat het tot zijn recht gaat komen. Dat je jezelf gewoon onder handen neemt. Dus zegt ik laat me niet helemaal alleen maar door mijn emoties drijven. Ik zeg niet dat je niet emotioneel mag zijn, dat zeg ik niet. We hebben onze traanklieren gekregen om te huilen en om te lachen. En huilen kun je ook van blijdschap, kun je ook van emotie. Dus dat mag wel, daar hoef je niet voor te schamen. Maar dat hoef je ook niet op te werken. En dat, soms hebben mensen tranen om niks. En andere mensen hebben helemaal geen tranen, terwijl er geweldige dingen in hun hart gebeuren. Dat hun ogen glanzen van vreugde. Omdat de Heer zo nabij is. Dus voed jezelf erin op. Avondmaal vieren moet je leren. De eerste keren is vaak heel moeilijk. Dan ben je emotioneel, alle mensen kijken naar je. Je kan me dat heel goed voorstellen, ik had dat zelf ook in het begin. Maar dat moet je leren, moet je nuchterder in worden. En dan moet je jezelf in opvoeden en zeggen, waar gaat het nu om? En dan moet je ook eens denken, nou nu kijk ik eens om me heen. Nou, waar zitten ze? Dan hebben we de Christus gezien en nu kijken we eens om ons heen. Dat zijn de broeders en zusters in de Heer. Wat heb ik daar een band mee? Wat is God goed? Wij zijn één gezin, één familie. En dat blijkt niet alleen nu, maar dat moet dan dus ook morgen blijken en overmorgen en die dingen. Zo zijn er zoveel aspecten aan het heilig avondmaal die je moet leren. Daar moet je gewoon je best voor doen. Je moet niet zomaar een beetje denken, nou, als ik daar nou maar kom aan die tafel en dan voor de rest, nou, dan laat ik het water maar stromen. Nee, je moet bewust proberen het tot zijn doel te laten komen waartoe de Heere Jezus het heeft ingesteld. Daar helpt het formulier ons bij. Die zelfbeproeving is achter de rug. En wat is dan het doel? Tot zijn gedachtenis. En wat daar dan staat in het formulier, dat mag je tot je door laten dringen. Het valt mij wel eens op dat onder de jonge mensen de vraag sterk leeft, wanneer mag ik deelnemen aan het heilig avondmaal? Is het niet beter om eerst met de vraag bezig te zijn, hoe kom ik met God verzoend? Ja, helemaal mee eens. Dat is inderdaad beter. Want dat is de eerste vraag. De eerste vraag is niet van, moet ik of mag ik nu aan het avondmaal? De eerste vraag is, hoe sta ik tegenover God? Verlang ik naar de Heer? Ken ik de Heer? Zo niet, ja, dan moet ik hem leren kennen. Hoe gaat dat? Dan mag ik aan hem vragen. Daar wil de Heer de Bijbel voor gebruiken. Zoeken, want er staat, wie zoekt, die zal vinden. Ik moet met God verzoend worden. Dat betekent dat ik dus schuldig sta. Voel ik dat ook? Geloof ik dat ook? Is dat werkelijkheid in mijn leven? Of leef ik maar door? zie ik die schuld helemaal niet. Dan moet ik ontdekt worden, dan moeten mijn ogen open gaan daarvoor. Daar kun je dan mee werkzaam raken. Want ik denk, die andere vraag komt dan vanzelf. Als je de Heere kent en lief hebt en het avondmaal wordt bediend, en dan komt die vraag vanzelf. Ja, maar dan is dat dus eigenlijk ook voor mij. Want ik heb ook de Heere lief en ik kan hem ook niet meer missen. En ik zie ook zoveel rijkdom in de Heere Jezus. En dat zou ik ook zo graag ontvangen en me toe-eigenen. En zeggen, dank u Heere. Kijk, dan komt die vraag vanzelf. Dus ik vind dit best wel een goede vraag. Soms kan dat ook wel een beetje overdreven zijn. Van allemaal aan het avondmaal, jonge mensen. Kijk, natuurlijk, als je belijdenis gedaan hebt van je geloof, dan is daarover gesproken op de belijdeniscatechisatie. Dan heb je daar met elkaar over gebeden, over gedacht. Dan is er misschien in je hart al een beslissing gevallen. Zal ik u eens wat vertellen? Vorig jaar had ik 11 belijdeniscatechisanten. En ik dacht, toen ik met allemaal gesproken had, er gaan er misschien wel 8 of 9 aan het avondmaal. En het waren er 9. Enerzijds was ik daar blij om, omdat ik het echt kon geloven. Ze eindigden allemaal om de beurt en dan kijk je in iemands hart. Hè? Als die bidt, kijk je in zijn hart. Dat was voor mij geen twijfelachtige zaak. Zo goed was God. Want ik dacht, ja straks, ja, hoe moet ik dat nou verkopen aan de kerkraad? Erg eigenlijk dat je dat dan denkt. Hoe moet ik dat nou verkopen aan de kerkraad? Ik heb 11 katechisanten en misschien gaan er wel 9. Dan denk je, ja, waar ben je nou mee bezig? Hè? Dus ja, op een gegeven moment, ik zei, ja broeders, over die katechisanten. Ik voorzichtig uitgelegd dat ik daar toch wel, dat ze daar niet te gek van moesten opkijken. Toen zei ze, ja maar dominee, wij doen toch ook huisbezoek. En wij kennen die jongelui toch. Bent u daar bezorgd over, dat wij daar verkeerd op reageren soms? Nou, toen viel het gelukkig helemaal open. En in de praktijk, ook nu in de huisbezoeken, mag het weer bevestigd worden. Dat het van de Heer is. Groot, hè? Dat vind ik ontzettend groot. Dat is natuurlijk ik heb zoiets nog nooit meegemaakt, moet ik eerlijk zeggen. En dat zal best wel een uitzondering zijn. Maar ik bedoel maar te zeggen, als je echt belijdenis mag doen, dan hoort het er zeker bij. Die avond voor het avondmaal was, toen hadden die catechisanten zelf aan mij gevraagd, mogen wij u in de pastorie komen op zaterdagavond? Ik zeg, alsjeblieft, kom maar. Nieuw gesproken over de voorbereiding, hoe ze ermee bezig geweest waren die dag, die week. Samen gebeden. Iedereen heeft een gebed gedaan. Er waren jongelui die dachten aan dingen waar ik niet aan gedacht had. Er bad er één, of de Heer tijdens het avondmaal, versterken wilde degene die via de kerktelefoon meeluisterde en die zo graag zouden gaan, maar niet konden. Ik kom 's maandags na het avondmaal in een gezin waar kerktelefoon was, en dan vertelt die vrouw mij dat ze het nog nooit heeft meegemaakt, dat ze zoveel aan het avondmaal heeft gehad via de kerktelefoon. Nou, ik dacht aan die jongen die dat bad, hè. Dat was zo goed, daar was de Heer zo in het midden. Zo is God, dat kan ook, hè. En nu is dat niet altijd zo en niet overal zo. Maar hoe doe je belijdenis? Daar gaat het om. En als dat echt is, ja, dan is het andere, dan is het wel vanzelfsprekend om zo te zeggen. Maar er zijn er ook een heleboel die doen belijdenis. Wel omdat ze echt heel bewust kiezen voor de kerk, voor de leer, voor de Heren. Ze willen de Heren dienen, maar ze weten, ja, er ligt niks, geen duidelijkheid in hun hart. Ja, dan kan je ook niet zomaar gaan. Dat is ook zo, dat weten we, vandaar al die punten die in die lezing naar voren komen. Dus als er geen bekering is, en je hebt er dan over, ja, wanneer mag ik aan het avondmaal? Dat heeft weinig zin natuurlijk. Dan heeft het meer zin, en dat is de eerste vraag, hoe kom ik met God verzoend? En dan is de tweede vraag, hoe leef ik met deze God? En daar hoort bij dat ik gehoorzaam ben aan zijn liefdesbevel. Dominee, met betrekking tot het aangaan aan het heilig avondmaal, zei u in uw eerste lezing over artikel 35 dat aanstoot geven en ergernis geven niet mag, al is iets op zichzelf bijbels geoorloofd. Maar voor sommige mensen is zo ongeveer, vooral wat het uiterlijk betreft, alles aanstootgevend of ergerniswekkend. Dan is toch het eind zoek. Ja, dat kan. In hele uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat mensen overal aanstoot aannemen. Dat is zo. Er is natuurlijk wel een grens. Je kunt wel ver gaan. Kijk, moet ik nou eens gewoon een voorbeeld noemen? En dan moet je misschien allemaal lachen, maar ik heb nou een blauw pak aan, hè? En zo'n stropdasje, zo'n beetje tierenlantijntje. Ik vind dat leuk, mijn vrouw vindt dat leuk. Nou, dat heb ik aan, want ik denk in Vlissingen kan dat wel. Als ik naar een andere gemeente ga voor een gemeenteavond, dan doe ik mijn zwarte pak aan. Want ik weet, ja, misschien vertrouwen ze me dan niet eens helemaal. Of dan nemen ze toch een beetje aanstoot. Ik heb daar niks, geen moeite mee. Rood is mooi, zwart is mooi. Maar geef geen aanstoot. Ik sta hier ook niet in een rood pak, dat is de andere kant van de zaak natuurlijk. Je kunt altijd wel provoceren, maar dat mag je dus ook niet doen. Daar kun je, ja, dat moet je aanvoelen. Waar kun je, hoe moet je dat doen? In heel je leven is dat zo. Dat is compromissen sluiten. Maar dat doe je, als je in de liefde met God staat, dan is dat niet zo moeilijk. Maar dan zijn er wel grenzen. Dat ben ik met de vragensteller eens. Ik heb geen zin om allemaal over die uiterlijke dingen uit te gaan wijden, maar dat is zo. Er zijn mensen die zo ver gaan dat ze je helemaal in een keurslijf persen, wat echt niks meer met de Bijbel te maken heeft. En dan moet je ook een keer zeggen, ja, hoor eens hier, daar ben ik het niet mee eens. Ik moet wel een klein beetje mezelf kunnen blijven. Maar je kunt wel een heleboel doen. Als je broeder vraagt om 1 mijl met hem mee te gaan, dan moet je 2 mijlen meegaan. En je moet geen ergernis geven. Paulus zal geen vlees eten als die daar anderen mee ergert. Zo zijn er dingen die doe je niet, hoewel je er zelf geen bezwaar tegen hebt, omdat je die ander niet wil stoten. Maar dat er een grens is, als alles verkeerd opgevat wordt, dan kan het wel eens heel moeilijk worden. En dan kan je natuurlijk jezelf afvragen of je dan weer in de juiste omgeving zit. Laten we eerlijk zijn. Maar vechten over uiterlijke dingen moet je niet doen. Geeft altijd hete hoofden en koude harten. Dat is niet goed. Maar het heeft er wel mee te maken. Het uiterlijk is een gevolg van het innerlijk. En dan ben je bereid tot dienstbaarheid. Om te dienen, om te geven, om jezelf te verloochenen en al die dingen die horen erbij. Maar ja, dat heeft ook grenzen. Je moet wel kunnen leven natuurlijk. Dominee, wilt u dit nog wat nader toelichten uit het avondmaalsformulier? Zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Dat gaat
Christus.
De gerechtigheid van Christus en wat hij gedaan heeft, wordt mij zondaar, onrechtvaardige, goddeloze, schuldige, zo volkomen toegerekend door de Heer, alsof ik het zelf helemaal had aangebracht, alsof ik zelf die wet volmaakt gehouden had, alsof er op mij niets aan te merken valt, zonder vlek en zonder rimpel ben ik in hem. Dat heb ik echt eens mogen beleven aan het avondmaal. Ook weer zoiets, dan mag je daar een aspect van zien. Kijk, ik ben een zondaar, u ook. En als je die droefheid vanuit het kruis, dat eerste kenmerk, die evangelische droefheid, nou dan ben je echt niet zo, sta je niet zo hoog meer met jezelf. Dan denk je, wie ben ik toch en wie ben ik toch gebleven? Maar toen heeft God me eens laten zien, inderdaad, dat nou zijn zoon zo volmaakt voor mij alles had gedaan, dat ik volkomen ben in hem. In hem zijt gij volmaakt. Ik, goddeloze zondaar, in hem volmaakt. Door die toerekening van de volkomen gerechtigheid van de Heer Jezus. Dat geeft, als je dat geloven mag, geeft dat zoveel vreugde, zoveel vrede, zoveel ja, zekerheid ook. Dan zeg je, dank u Heer, oh, dat toch waar is. En ook als ik het niet zie, blijft het toch waar, gelukkig. Maar het is wel eens goed als de Heer je dat laat zien. Als hij daar je oog voor opent, dat is een geweldige rijkdom. Nou, zo zegt nu het formulier. Hij heeft nou zo volkomen voor mij voldaan, alsof ik het in eigen persoon had gedaan. Zo rekent God het mij toe. Ik ben een zwarte bladzijde. En God legt daar overheen de witte bladzijde van Christus. En dan kijkt God naar mij en dan ziet hij alleen maar die witte bladzijde. En dan ziet hij niks van die zwarte bladzijde die eronder ligt. Ik ben in Christus volmaakt, zonder vlek en zonder rimpel. Dat betekent het hier. Zo volkomen ziet God mij in Christus aan, alsof ik het zelf gedaan had. Want dat zwarte vel ligt helemaal schuil achter dat witte blad van Christus gerechtigheid, wat God daar overheen gelegd heeft. Als je voor de eerste keer naar het heilig avondmaal gaat, moet je toch zeker ervan zijn dat de Heer je er aangebracht heeft. Je kunt daar dan op terugvallen als het de volgende keer donker in je ziel is. Ja, daar zit wel iets in. Je gaat uit gehoorzaamheid. Je gaat niet zomaar. Niets is automatisch, hebben we gezien vanavond. Je bent ermee bezig als het goed is. Kijk, als je belijdenis van je geloof gedaan hebt en echt dat je daar al langer mee bezig geweest bent, ja, dan zou je al van tevoren de beslissing hebben kunnen nemen om te gaan. Ik denk dat dat eigenlijk de beste weg is, hoor. Om zeker in de week van voorbereiding voor jezelf al te weten of je gaat of niet. Desondanks, als je het nog niet weet, kan de Heer wel natuurlijk de avondmaalsdienst en de nodiging, en al is het een psalm of wat het dan ook is, gebruiken om je alsnog naar zijn tafel te nodigen. En dan zo dat je dus geen weerstand kunt bieden, dat je gaat, je kunt niet anders. En je bent gehoorzaam aan zijn liefdesbevel, want de liefde trekt. Nou, als dat zo mag zijn, dan is dat inderdaad, dan hoef je dat de volgende keer niet meer opnieuw zo te beleven. Dan mag je zeggen, nou, de Heer heeft mij daar aangebracht, het is goed. Je hebt een gesprek met je dominee, met je ouderling gehad. Die zaken die zijn eerlijk, je bent eerlijk behandeld, om het zo te zeggen. Dan moet je niet iedere keer opnieuw weer zeggen, ja, nou moet er weer iets bijzonders gebeuren voordat ik vraag me af of er iets bijzonders gebeuren moet, voordat je ook voor het eerst aan het avondmaal. Het is, Als God je trekt, dan gaat het vanzelf. Je moet niet op een droom of een bijzondere openbaring. De Heer geeft aanwijzingen in zijn woord. Het kan zijn dat je in de Bijbel leest een mooie tekst. Je zegt, oh, dat is mooi. Hey, Heer, is dat voor mij? Je bent ermee bezig en je pakt de kanttekening er nog eens even bij. En er staat een verklaring en die spreekt je zo aan. En je mag daaruit besluiten dat God tot je gesproken heeft. En je mag je beslissing nemen in alle bedaardheid om gehoorzaam te zijn aan Christus' liefdesbevel. Verwacht het niet van het bijzondere, maar van het gewone, van het middelijke. Dat God spreekt door zijn woord en door zijn geest. Als je de Heere Jezus lief hebt, is dan de Heere Jezus je ook je borg? Of is dat nog een nadere weldaad? Ja, ach, ik kan er ja en nee op zeggen, moet je horen. Als je de Heere Jezus lief hebt, dan is hij inderdaad je borg. Want wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Alleen de vraag is natuurlijk, ik bedoel dit nu objectief, voorwerpelijk. Maar de vraag is natuurlijk of je onderwerpelijk daar de toepassing ook van hebt. En dat is natuurlijk de bedoeling van die vraag. En dan denk ik, nee, dat gaat niet met elkaar samen. Je kunt niet zeggen, ik heb de Heere Jezus lief. En nu heb ik ook de troost van al het werk wat hij gedaan heeft. Ik denk dat daar veel oefeningen van het geloof voor nodig zijn. Om dat voor jezelf bevindelijk te mogen leren. Zodat je de toepassing ervan in je leven, in je hart hebt. De vrucht ervan, de troost ervan. Kijk, je kunt zeggen, als je wedergeboren bent, dan is Christus je borg. Dat is absoluut waar. Dan heeft hij je voor zijn rekening genomen. 2000 jaar geleden al, toen hij stierf voor mij aan het kruis. Ik was er nog niet eens. Maar ik heb nodig de bevindelijke toepassing van dat heil. En dat leert de Heer door het geloof in het woord. Onder de prediking, in het lezen van de Bijbel, in het gaan en gebruik maken van het avondmaal. Kijk, als ik mag geloven, als ik nou even bij mezelf naga, toen ik de Heere lief kreeg, was die alles voor me en toen had ik droefheid over de zonde en mijn hart ging uit naar de Heere Jezus, maar ik kon toch nog niet met zekerheid zeggen, mijn zonden zijn vergeven. Dat kan ik nu wel zeggen. Er ligt natuurlijk wel heel wat tussen. Daar is de Heere die staat niet stil met je, die gaat verder. Dan leert hij je dit en dan leert hij je dat. En alles bij elkaar genomen komt er een zekerheid in je leven waar je gelukkig God dankbaar voor mag zijn. En in dat borg zijn, zijn ook weer zoveel facetten. Borg voor je schuld, ja. Hij is zelfs in zijn voorbeden, dat doet hij als borg. Hij stierf als borg. Zijn manier van sterven is zelfs als borg geweest voor zijn volk. Hij betaalde de schuld, dat betekent het in de eerste plaats natuurlijk. Als je het hebt over Jezus als borg, hij betaalde mijn schuld. Ik kon niet betalen en toen heeft hij het voor mij gedaan. Hij stond voor mij borg. Nou, dat zijn allemaal zaken die de Heer leert. Je hele leven heb je ervoor nodig, je komt er nooit in uitgeleerd. Er is nog meer over te zeggen, maar ik moet bijna gaan stoppen. Ik ga al jaren naar het heilig avondmaal, maar ik ga meer terug dan vooruit. In het leven tot Gods eer, dat kan toch nooit goed zijn. Ja, dat hangt er maar van af. Ik zei er net, minder zonde doen en groter zondaar worden. Er zijn mensen die lopen met het lichtje op hun rug. Wie zal van zichzelf zeggen, nou het gaat nu goed met mij hoor. Ik heb toch zoveel vordering in de heiligmaking. En nou, ik mag zo, de boom die wordt hoe langer hoe dikker. Nee. Dan zeg ik, de boom die wordt hoe langer hoe dunner. Ik zie hoe langer hoe meer wie ik ben in mezelf en blijf in mezelf. Maar tegelijkertijd heb ik hem nodig en wie hij voor mij is, die volkomen borg en zalig maken. Dus het hangt er maar van af hoe je dat natuurlijk bedoelt. Het leven tot Gods eer. Natuurlijk, je wil leven tot Gods eer en dat doe je ook. En dat zal ook van je afstralen. Die heiligmaking die krijgt gestalte. Zonder heiligmaking zal niemand God zien. Dat is duidelijk. Alleen vraag 2 is of je dat bij jezelf zo duidelijk waarneemt en zeggen kunt van nou, ik vorder behoorlijk in de heiligmaking. Het is misschien juist meer dat je ziet wie je zelf bent, wie de Heere Jezus voor je is en van daaruit dat je zijn beeld gelijkvormig wordt. Beter kunnen anderen dat in je leven zien, dat het ervan afstraalt, dan dat je dat zelf zou moeten zeggen. Als je jezelf moet gaan verdedigen, dan is het al fout. Het moet voor anderen vanzelfsprekend zijn. Kun je de vergeving van je zonden voor de eerste keer aan het heilig avondmaal beleven? Dat moet je toch van tevoren geloven. Nee, daar heb je het weer. Ja, je kunt dat voor het eerst daar beleven. Je moet niet voor het eerst geloven dat je zonden vergeven zijn en dan pas aan het avondmaal gaan. Wij geloven in de vergeving der zonden, in de vergevingsgezindheid van God. En natuurlijk, als je je toevlucht neemt tot de Heer, dan geloof je dat hij je zonden wil vergeven, want anders neem je de toevlucht niet. Dan vraag je het niet. Je weet, hij wil het, hij kan het, er is een volkomen offer. Dat gaat soms, je moet niet denken dat dat ineens één bepaald moment is dat je zegt, nou nu leef ik nog voor de vergeving van zonden en hier gebeurt het en daarna leef ik dus als een mens wiens zonden vergeven zijn. De rechtvaardigmaking is levenslang in praktijk. Die begint bij de wedergeboorte en die eindigt in de dood, als je sterft. Lees Brakel maar, die doet er hele goede onderwijs, geeft hij over in zijn redelijke godsdienst. Dat is, zo dikwijls als ik de belofte van het evangelie met een waar geloof aanneem, mag ik ervaren dat al mijn zonden vergeven zijn. Zo dikwijls als. Ik heb dat steeds weer opnieuw nodig. Nu zei ik daarnet tegen u, ja, ik mag wel weten dat mijn zonden vergeven zijn. U zegt dus, je staat er dan toch achter. Ja, niet achter één bepaalde ervaring, maar achter het geloof in Gods woord. Het geloof in Gods belofte. Dat in Christus mijn zonden vergeven zijn, dat hij daarvoor geleden heeft en gestorven is. En in hoeverre ik daar de troost van heb, dat hangt samen met de mate van het geloof. En dat bepaalt God. Dat geeft hij, dat is een geschenk van boven. En naar de mate van mijn geloof heb ik ook de troost ervan. Maar daarom zijn mijn zonden wel vergeven. Ik hoop dat u het vat. Zo niet, dan moet je het nog maar eens onderzoeken. De laatste. Soms kunnen voor je gevoel de dingen niet goed liggen tussen avondmaalgangers, terwijl je er formeel niets aan de hand is. Hoe moet je hiermee omgaan? Als je weet, als je je gave offert, Matthäus 6 geloof ik, als je je gave offert en je komt voor het altaar en je herinnert je dat er een broeder is die wat tegen je heeft. Houd je gave bij jezelf, ga eerst naar je broeder, verzoen je met hem en breng dan je gave op het altaar. Nou, het avondmaal is ook het dankaltaar. Daar geven we onze giften voor de liefdedienst, voor de diaconale dienst in en buiten de gemeente. Dat is diaconaal geld, dat stamt uit die liefdemaaltijden in de nieuwtestamentische gemeente. Dus als je zegt, ja, formeel is er niks aan de knikker, hebben we geen hooggaande ruzie of zo, of we staan niet onder censuur. Maar ja, je weet, mijn broeder heeft iets tegen mij, of ik heb iets tegen mijn broeder. Dan moet je toch het uitpraten. Voordat je naar het avondmaal gaat, doe je dat niet, dan blijven de dingen zitten. Dan gaat je geweten slijten. Dan gaat het hoe langer, hoe slechter met je. Dus je moet daar heel nauwkeurig in zijn. Als je weet dat iemand iets tegen jou heeft, wat echt in de weg staat, dan moet je dat proberen op te ruimen. En andersom ook. En het is zelfs zo, volgens Matthäus 6, Matthäus 18 zegt, als je broeder tegen je zondigt, dan moet je naar hem toe gaan en hem bestraffen. Maar het kan ook zijn, zegt Matthäus, als je denkt, die heeft iets tegen mij, dan moet je niet wachten, dan moet je niet zeggen, nou dan moet hij maar komen. Dan moet je zelf de bereidheid hebben om naar hem toe te gaan en te zeggen, jij hebt wat tegen mij, laten we dat eens uitspreken. Dat is echt goed. De Heere rijdt door de vlakke velden. De Heere die wil niet dat wij daar onzorgvuldig mee omgaan. Dan kon je wel eens je eigen zegen benemen aan het avondmaal. Dat je niet ontvangt wat de Heere je zou willen geven, omdat er toch iets tussen ligt. En daarom, het komt heel nauw. Het leven is heel belangrijk. Hoe wij leven met elkaar. Onze woorden, onze daden, onze gezindheid. En dat je niet overal maar overheen stapt en overheen leeft. Maar dat je de zaken eerlijk uitpraat en dan vergeven, met de mantel der liefde bedekken. Dus toch, als je er iets aan doen kunt, het vlak maken, een vlak veld. Dat is psychologisch al goed, maar geestelijk helemaal. Omdat God dat wil, anders sta je de geest tegen. En in deze weg komt de geest. En als de geest komt, lieve vrienden, dat is zo heerlijk als de geest in je hart is en werkt en drijft. Dan is de Heere Jezus daar, want die woont door het geloof dat de geest werkt in je hart. Woont hij in je hart, dan is de Heere Jezus daar, dan heeft hij daar heerschappij. Hij is opgestaan, we hebben het weer gedacht, herdacht met Pasen. Jezus leeft, de Heer is waarlijk opgestaan. En als je nu gemeenschap mag hebben met die levende Christus en leven vanuit die levende Christus die in de hemel mij ziet, mij gadeslaat, bij mij is, mij regeert, mij helpt. Dat is zo rijk, dat straalt ervan af, dat kan niet anders. Dat geeft vreugde en blijdschap. Dat wil niet zeggen dat er dan geen aanvechtingen komen en zo. Maar oh, hoe heerlijk is het leven vanuit de levende Christus. En dat is er niet als er allerlei dingen tussen liggen. Dan zegt je geweten al, dit kan niet, dit is niet goed. En dan openbaart Christus zich niet in zijn liefde. Dus juist zegent God het als je alles in orde maakt. Laten we daarmee eindigen met deze levende Heere in de hemel. Daar wijst het avondmaal ook op. Hij komt straks op de wolken. De maaltijd zal er zijn totdat hij komt. Amen. Laten we samen zingen tot slot. Uit Psalm 111, vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval. 111, vers 5. Laten we samen danken. Heere God in de hemel, wij danken u van harte voor deze avond dat u ons weer onderwijs wilde geven. Over uw heilig avondmaal, Heere Jezus, dat u ingesteld hebt tot uw gedachtenis en daarom tot onze troost. Heere, mogen we er iets van meenemen naar huis. Mag het ons aan het denken zetten, maar vooral tot geloven aansporen en tot overgave aan u. Heere Jezus, wat bent u rijk, wat bent u groot, wat weet u van onze omstandigheden af, dat we soms ook het zichtbare teken zo nodig hebben ter bevestiging van wat u zegt in uw woord. Wij bidden u, Heere, geef dat we allen, zoals we hier deze lezingen hebben meegebeluisterd en meebeleefd en gevraagd en geantwoord, dat het voor ons tot zegen mag zijn. Lieve Heere, uw maaltijd is nog iets waarin zichtbaar wordt de liefdeband in de gemeente. De band met u, de gemeenschap der heiligen, mag er iets van uitgaan. Wilt u het ook heilig houden en geven dat we er heilig mee omgaan. Aan de andere kant, Heere, bidden wij van u. Juist ook vanuit de vragen die er geweest zijn. En ook die ene vraag over die gemeente waar zulke hoge maatstaven worden aangelegd. Geeft u, Heere, de vrijmoedigheid om te vluchten tot u. Dat zult u toch zegenen. Ondanks wat mensen ervan kunnen denken. Want dan staan we in rekening met u. En als u onze ziel van ons afeist, dan staan we ook niet meer voor mensen, maar voor u alleen. En dan zullen we daar verantwoording doen. Heere, geeft u wijsheid om ermee om te gaan. Ook als misschien sommige vragen niet duidelijk genoeg beantwoord zijn. O Heilige Geest, u bent de leidsman en de trooster. Wilt u het nog verder uitwerken in ons hart en ons in uw woord onderwijzen? Bewaart u ons onderweg naar huis. Zegen ons, Heere. Als we gezinnen en kinderen hebben, help ons om erover te spreken in tere liefde over de vrees van uw naam. We vragen al deze dingen van u. Trouwe zaligmaker, om uw bloed, om uw offer, om uw verbond, om Jezus wil. Amen. Bedankt voor uw komst, vrienden. Goedenavond en wel thuis allemaal.